Goedemorgen. Ik steek voor u vanmorgen eerst de paaskaars aan, waarvan we nog wel eens zingen het lied. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Schijn in ons en daardoor ook bevrijd ons. Of in welke volgorde je het dan ook zegt. En dan is het ook vanmorgen, als Connie spreekt, dat we erover nadenken en vragen. Heer, spreek Heer dat uw licht overwint. Nee, niet Connie. Hans spreekt vanmorgen. Ja. Connie zit er dichtbij. Dus. Wil u graag voorgaan in gebed? Grote God, die aan de ene kant zo ver weg is, aan de andere kant zo heel dichtbij, en zelfs zegt dat het licht niet alleen maar bij ons is, maar in ons is. Uw koninkrijk niet alleen maar nabij, maar ook in ons. Heer, zo wilt u ons vanmorgen ontmoeten, en zo treedt u ons ook vanmorgen tegemoet. En niet alleen maar ons, maar op alle plaatsen hier in Zeist, waar uw woord verkondigd wordt, in Nederland, in de hele wereld. Soms op andere dagen, andere tijden dan ons, maar u bent er altijd, wereldwijd en de wereld rond. En toch heeft u vanmorgen een plaats voor ons bereid. Wilt u ons hart openen en door uw geest spreken. Dat bidden we voor Hans als hij hier spreekt, voor John als hij in Amersfoort spreekt en voor al die andere mensen die uw woord verkondigen. Heer, open dan ook ons hart en kom ons met uw woord zo tegemoet, met uw licht zo tegemoet, dat we inderdaad vernieuwen, veranderen en een licht zijn om ons heen. Dank u wel dat u er bent. Amen.
Vanmorgen, en dat was al in het gemeenteblad aangekondigd, gaan we het horen over, hebben het over tegenwind. Nou, tegenwind, dat kennen we allemaal wel een beetje. Al is het op de fiets, als het te veel tegenwind is, dan ga ik gewoon helemaal niet fietsen. Want daar kom ik gewoon niet tegenop. Maar dat was in de tijd van de Bijbel, hadden ze ook wel eens een keer last van tegenwind. En wij hebben het op een andere manier, misschien met hetzelfde. En ik wilde met u eerst een stuk lezen, wat u allemaal denk ik wel kent, en dat komt uit Matteüs 14. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Maar Jezus sprak hen aan. Hij zei, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. En toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezaret. Nou, één keer per jaar, dan is er een zeer speciaal soort kampioenschap in Zeeland. Het wordt gehouden op de brug die loopt vanaf Zierikzee naar Beverland toe, de Zeelandbrug. En het is een kampioenschap van een afstand van 8,5 kilometer. En weet je wat het is? Het is het kampioenschap tegen de wind inrijden. En dan geven ze ieder jaar een stel mensen voorop. Het is van het jaar voor het eerst weer gehouden. Na 2-3 jaar onderbreking vanwege COVID. En door dezelfde gewonnen als de vorige keer. Ik weet echt zijn naam niet. Maar je moet dan fietsen op een hele gewone fiets. Een fiets zonder speciale remmen. Alleen een terugtraprem. En zonder versnelling. En zo moet je die brug over zien te komen. En dan recht tegen de wind. En ze doen het ook alleen maar als de wind sterk genoeg is. Dat wil zeggen minstens windkracht 7, liefst 8. En dan aan de kant van de brug waar je er niet zo snel van afvalt. En zo komen ze dan 1 voor 1 naar de overkant aan, of soms met hele groepjes. Nou, dat is tegen de wind ingaan. Dat is tegenwind. Ik moest denken ook aan een liedje dat ik gehoord heb op een solo-cd van Ellie en Rickert Zuiderveld. En dat liedje, dat heet ook tegenwind. En dat beschrijft ze net zo'n situatie. Nou, zwaar werk. Tegen de wind in. Het vraagt vechten tegen die wind. Het vraagt doorzettingsvermogen. Het vraagt vasthouden. Het vraagt kracht. En zo zijn er ook, wat mij nu gebeurde, sommige gedeelten van de Bijbel, dat soort dingen voorkomen. Dit gedeelte heb ik al heel veel keren gelezen. En dan ineens is daar iets in, en soms wel iets meer dan dat, dat je plotseling aanspreekt. Ik had hier een prachtig plaatje zitten van Jezus die op de boeg van het schip staat, bij tegenwind. En er was storm, en Jezus stilde de storm. Nou, er was dus ook storm op dat meer van Galilea. Jezus, die kwam naar het schip toe, dat hebben we net gelezen. Hij liep op de golven. Petrus loopt naar hem toe en verdrinkt bijna. En dan krijg je die wonderlijke afloop. Jezus pakt zijn hand, het was niet ver van het schip af kennelijk. Hij stapt over in het schip en op het ogenblik dat ze in het schip stappen, dan stopt de wind, dan is het rustig, dan is het stil. Dat is het onderwerp waar ik vanmorgen over wil stappen, praten. Nou, tegenwind. Tegenwind die er niet alleen kan zijn op het water, maar ook tegenwind voor volgelingen van Jezus. Weet u, het was een hele drukke dag geweest. Massa's mensen waren bij hen gekomen, maar vooral bij Jezus gekomen. Jezus had heel veel mensen genezen. Jezus had boze geesten uitgedreven. En toen aan het eind van de dag was hij achtergebleven. En hij had zijn leerlingen opdracht gegeven naar de overkant van het meer te varen. En daar zou hij zou hen daar volgen. Nou, het was in feite voor hun een oneenvoudige opdracht als vissers. Maar wel een ongebruikelijke. Want anders ging Jezus altijd voorop. Hij bleef bij hen. En nu moesten ze het alleen doen. Kan dat wel? Zeker wel, maar het was anders. Ze waren tenslotte ervaren vissers, waren bijna allemaal visser geweest. En het was een vertrouwde plek, dat meer, want ze hadden allemaal gewerkt. Het meer van Genesaret, het meer van Galilea. Ze kenden het. Ze kenden ook de gevaren. Het meer was een driekant, ik heb het zelf gezien toen we daar waren, driekanten omringd door hoge heuvels. En je zou het misschien bijna bergen kunnen noemen. En daarvan konden valwinden komen. Valwinden die zorgden dat precies op die plaats, alleen in dat meer, de golven omheen hoog kwamen. En dat de golven je bijna konden overspoelen. Dat het anders heel rustig was. En het in dat rustige meer, dat diepe meer, dat het prima vissen was. En dan gebeurt het. De boot, staat er, vers 24, was al vele stadien, een hele afstand, van de vaste wal verwijderd. En werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Maar goed, wat zouden ze dat doen? Ze wisten hoe ze met de boot om moesten gaan. En ze hadden dit hun eigen werkzame leven al gedaan. Behalve de periode dat ze met Jezus opgetrokken waren. En er waren twee mensen aan boord van de 12 die er geen ervaring mee hadden. Maar die vertrouwden hem wel. Dat was Matthäus, die tollenaar geweest was. Dat was Judas Iscariot, de man die strijder geweest was. Die van de Israëlische of de Joodse ondergrondse die tijd deel had gemaakt. Maar die waren niet bang. Die zouden het beste hun overlaten. Ja, de boot was al een heel stuk van de kust verwijderd. Kust, heel stuk van de vaste wal. Als gevolg van de tegenwind werd hij geteisterd door de golven. Meer verderop. En als dan die weer omslaat, de golven steeds hoger worden, steeds woester en ze hebben tegenwind, dan is zeilen er niet meer bij. Dan moet je roeien. Je moet proberen om de boeg van het schip op de golven te houden, tegen de wind in. En proberen de kust te bereiken, de overkant. Want dat is de enige manier, als je gaat draaien. Ik heb vroeger zelf gezeild, dan was het in een hele eenvoudige boot, een punter. Nou, als je draaide, dan kon je verwachten dat je op de bodem van het meer terecht kwam. Maar je moet de neus van die boot in de wind houden. Want dan is hij het stevigste, dan gaat hij door, dan is hij het moeilijkste van zijn kous van zijn koers af te krijgen. En vaak kan je dan ook zelfs nog vooruit komen. Maar dat deden ze ook, ze bleven roeien. En dan vragen ze zich af, was dit nou een natuurverschijnsel? Het kwam op een heel vreemd ogenblik. Ze hadden gedaan tenslotte wat Jezus had gezegd. Ze waren het meer opgegaan. Ze waren vertrokken. En ze waren op weg naar de overkant. Kan er dan nog iets fout gaan? Deden ze niet, wat wij zouden zeggen, de wil van de Heer? Maar gebeurde er niet iets wat ze niet zouden verwachten? Tegenwind. Geteisterd worden door de golven. Storm. Nou, ik weet niet of u wel eens in de storm geweest bent, zelfs maar langs de kust. Ik heb eens een keer in de buurt van een helder op de dijk gestaan. En ik stond voor een auto die we die dijk opgereden hadden. En iedere keer dan moest je je vasthouden aan die auto. Dan ging je om, dan lag je beneden. Maar, ja, een heel ander gek, misschien een beetje gek voorbeeld. We zijn eens een keer naar Engeland geweest. Een dag heenreis op de boot. Terugreizen op de boot. Alle keren heerlijk een hut met je eigen badkamer en alles. En we kwamen in die hut en de boot ging net varen. En ik denk, kom, ik ga eens even een douche nemen. Ik ging naar de doucheruimte en dat had een platte, ja, gewoon een vloer. En dat had ook de wc in. En ik zette de douche aan. En ik zag het water uit de douche komen en het begon van de linkerkant naar de rechterkant in die doucheruimte te lopen. En toen daar was, liep het weer terug. En het ging weer heen. Het ging weer terug. Ik denk, help, wat doet die boot? Gaat die zinken of zo? Nou, we zijn er keurig gekomen, hoor. Goed. Jezus was in de duisternis, in het donker, naar een berg gegaan. Hij was opgeklommen. Hij was alleen. Hij was degene die in de rust kon zijn. Jezus had zijn leerlingen opdracht gegeven om naar de overkant te gaan. Zelfs zij konden niet bij zijn. Hij wilde alleen zijn met zijn vader. Het was toch wel heel anders dan op het meer. Het was rustig. Het meer stormde het. Maar waar hij was, daar had hij gemeenschap met zijn vader. Het was stil. En toen dat over was, toen ging hij naar buiten. Hij ging in de richting van het meer. En hij ging naar zijn leerlingen toe. Hij liep naar ze toe. Wat gebeurde er? Plotseling zagen ze een verschijning midden op het meer. Een verschijning die in hun richting kwam. En het was zo donker, maar die verschijning was verlicht. Die verschijning, er was iets mee. Was het een spook, was het een verschijnsel, was het een geest die op ze afkwam? Ze wisten niet, ze werden bang. En ze hoorden golven, ze hoorden de wind en dan die verschijning er nog bij. Wat moesten ze doen? En er kwam op dat ogenblik een stem naar ze toe. Ondanks de wind, ondanks dat het geluid dat de golven in de wind maakte, hoorden ze stem en die zei, houd moed, ik ben het, wees niet bang. Wees niet bang. Het is Jezus. Hij loopt dwars over het meer. Hij loopt over de golven. Maar dat is toch tegen alles van de natuur in. Het is bovennatuurlijk. Dat verwachten ze niet. En zo, hij kwam naar ze toe. Hij kwam steeds dichterbij. Zonder met de natuurwetten. Zonder met de golven rekening te houden. Hij kwam steeds dichterbij. Weet u, er is een oud kinderliedje. Daar moest ik aan denken. Ik ga het niet zingen hoor. Het staat ook niet in de opwekkingsliederenbundel. De enige plek waar ik het gevonden heb, was in de bundel van het Leger des Heils. En ja, ik denk dat u het wel kent. Ik heb het vroeger geleerd in kinderkampen. En over de golven kwam hij de zijnen tegemoet. Dus zijn stem klinkt blijvend ontstegen. Vrees niet, hebt goede moed. Zijn macht stilt de golven. Zijn stem bedwingt de woeste zee. En het moe geworsteld harte vindt rust in Jezus vrede. En als dat gebeurt, dan komt er een stem van de boot. De enige waarvan je het zou verwachten, van Petrus. Die zegt, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Ja, Petrus, hij is impulsief. Hij komt op die bekende stem af. Hij deed het. Hij stapte uit de boot. En hij liep over het water naar ze toe. Hij begreep waarschijnlijk niet wat hij aan het doen was. Hij begreep niet dat volgens de natuurwetten water niet tegen kan als mensen erop lopen. Behalve dan mogelijk op ijs, maar de rest kan je wel vergeten. En hij begon te zinken. En Jezus, hij schreeuwt het uit. Heer, red me. En dat deed Jezus. Hij riep, kom. Maar het was al eerder dat hij dat riep. En hij roept, Heer, red me. En dan gaat, als Jezus gekomen is, de wind liggen. Ze stappen samen in de boot. En het is over. Nou, zijn er een paar principes, een paar bemoedigingen in dit gedeelte. De eerste, als we het begin gaan naar vers 22, dan staat daar, hij gelastte de leerlingen om in de boot te stappen en hem vooruit te varen naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Maar vindt u dat niet gek? We hebben het altijd over het volgen van Jezus. Dat we achter Jezus aangaan. Weet je, dat is een mooi lied van Amen, Jezus, ik wil u volgen. Volgen waar gij mij ook leidt. Er zijn er veel meer. Maar Jezus gaat nu niet voorop. Jezus stuurt hen weg. Hij is niet zoals die schaapherder waar hij het op een andere plaats over heeft. Die schaapherder die Jezus noemt bij die andere gelegenheid. De goede herder. Die voor zijn schapen uitgaat. Die zijn leerlingen vooruitgaat. Die, ja, zonder voorbereiding het gevaar tegemoet moeten ze gaan. Hij beveelt het ze zelf. Hij gelastte, stond er, dat ze moesten gaan. Waarom doet hij dat? Wil hij alleen zijn? Wil hij de aanwezigheid van zijn vader zoeken? Op een stille plek? Misschien was het dat. Vader, het vers 23 zegt, toen hij de mensen weggestuurd had, ging hij de berg op. Hij ging bidden in de afzondering. Hij ging, de nacht viel, hij was daar alleen. Hij was in de gemeenschap van zijn vader. En in die gemeenschap, daar vond hij zijn kracht, daar is de kracht, ook voor ons. Daar is verkwikking, alleen zijn met de vader, samen de gemeenschap met hem zoeken. Zo kun je met hem communiceren. Weet u, dat is een van de dingen die we zelf moeten doen. We noemen het zo mooi stille tijd houden, maar het kan de hele dag door. Je kunt de vader zoeken. Je kunt met hem communiceren. Ik geniet er zelf vaak van als ik op mijn fiets zit. En, dat prachtige driewielding, daar val je ook niet zo snel op. Maar dan zit ik met de vader te praten. Heerlijk. Of te zingen voor hem. Hij zoekt de stilte. Wij mogen ons ook openen om te luisteren naar de vader. Hij wil spreken. Als we hem daarvoor de ruimte geven. Dan gaan we eens naar die leerlingen toe van Jezus. En eigenlijk daarmee ook echt naar onszelf. Ze hadden gedaan wat Jezus had gezegd. Ze waren het meer opgegaan. Ze hadden gevaren. Ze waren op weg naar de overkant. Maar kon er toch nog iets fout gaan? Ze gehoorzaamden toch. Ze deden toch wat Jezus zei. En toen gebeurden er dingen die als volgeling van Jezus niet zou verwachten. Die wij ook niet zouden verwachten, maar die ons ook kunnen gebeuren. Er kwam tegenwind. Er kwamen krachten tegen ons aan. Er kwam storm. Er waren krachten die ons tegen probeerden te houden. En er staat, de boot was al vele stadia van het vasteland verwijderd. En werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En hoe kan dat nou? Ze zijn bezig met dingen van de Heer, dingen van Jezus. En wij zijn toch ook bezig met de dingen die Jezus ons opgedragen heeft. We willen toch leven als volgelingen van Hem. We willen toch goede christenen zijn. Weet u, gebed, gehoring van ons gebed komt lang niet altijd direct. De tijd is aan de Heer en niet aan ons. Er zijn dingen die gebeuren in je leven en die... Nog steeds, zelfs heb je ervoor gebeden. Zelfs heb je er vaak voor gebeden, heel veel. Jarenlang, iedere dag, misschien verschillende keren. En die toch nog steeds niet gebeurd zijn. En zeg, ja maar, er staat toch in de Matthäus, vraag en zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en dan zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En ieder wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. En het is nog steeds niet gebeurd. Je gebed is nog steeds niet verhoord. Hoe zit het dan waar de genezing, met die genezing betreft? Waar je zo naar verlangt. Weet, ik ben een paar weken geleden voor de 27e keer in 2,5 jaar met de ambulance van huis gebracht. Op weg naar de spoedeisende hulp van het UMC. Dacht u dat ik daar niet voor gebeden had? En... dat veel anderen dat ook niet gedaan hadden. Maar het is nog niet gebeurd. Ik weet dat het nog steeds hetzelfde aan de hand is. Al is het voor een groot stuk onderdrukt. En hoe zit het met de bekering van mensen uit je omgeving waar je voor bidt? Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor de strijd die er is om je werk, om je baan. En ga zo maar door. Klopt dat wel? Hoort God de Vader wel? Hoort Jezus wel? Heb je goed geluisterd? Naar de stem van de Heilige Geest. Je moet luisteren wat Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 9. Dan zegt hij, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. En dan kan het even duren. Jezus komt altijd. Jezus komt op zijn tijd, als hij, de tijd is aan hem. En zo gebeurde het ook, toen ook met zijn leerlingen. Ze dachten dat ze alleen waren op dat meer. Dat ze alleen die tegenwind hadden, die storm. Maar toen gebeurde er wat, aan het einde van de nacht. Ze zagen iemand komen over de golven. Ze dachten eerst dat het een spook was en ontdekten dat het Jezus was. En hij zegt, blijf kalm. Blijf kalm, te midden van de storm. Blijf kalm, te midden van de dingen waarvan je denkt dat je geen gebedsverhoring hebt gehad. Blijf kalm, want ik kom, maar ik kom op mijn tijd. Ik kom als het zover is. Weet u, de uren van de nacht zijn voorbij gegaan. Het is op het donkerste van de nacht, vlak voor zonsopgang. En dan zien ze dat. De vierde nachtwaken staat in andere vertalingen. En Jezus komt voordat de zon weer op zal komen. En dan is het het donkerste van nacht. En ze zien hem. Ze zien Jezus. Hoewel herkennen ze mij eigenlijk wel. Eigenlijk is het zo belangrijk dat je afgestemd blijft op hem. Dat je ziet wie hij is. Herken je Jezus als hij komt? Herken je Jezus als hij komt in je situatie? Of denk je dat het iemand is om bang van te worden? Ik ben op het ogenblik een boek aan het lezen. En dat gaat over ervaringen die mensen hebben gehad die bij de dood zijn geweest en weer teruggekomen. En er zijn er zoveel bij die Jezus hebben gezien. Juist op dat ogenblik. En dan klinkt zijn vertrouwde stem. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Jezus komt altijd op tijd. Al kan het spannend worden. Dat deed hij toen ook. Dat doet hij ook nu nog. Als het spannend wordt, als je denkt het gebeurt niet meer, dan is Jezus daar. Of het nou hier is, of het laatste ogenblik van je leven, misschien daarna. Hij zegt, houd moed. Ga door. Blijf op mij vertrouwen. Ook in de storm, als alles verkeerd gaat. Als alles tegen zij blijft te zitten, bij tegenwind. Jezus komt bij je. Jezus komt naar je toe en je hoeft niet bang te zijn. Hij heeft het antwoord. Want hij is het antwoord. Hij is de weg, hij is de waarheid, is het leven. In alle omstandigheden. Het antwoord op al je vragen. Hij gaat misschien niet voor je uit. Je moet zelf je weg gaan. Omdat hij het vindt. Hij maakt het je niet gemakkelijker. Maar hij komt wel. Het enige wat van belang is, is in de rust te blijven. Hem te gehoorzamen. Door te zetten. Al je kracht door te gaan. Tot hij er is. En dan, op dat ogenblik is er iemand die wel heel snel, maar ook positief reageert. Dat is Petrus. Petrus verwoordt het. Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het meer naar u toe moet komen. Was dat enthousiasme? Was dat vertrouwen? Was het misschien overmoed? Dat hebben we allebei zelf wel eens een keer. Maar Jezus stemt toe. En Petrus ging. Hij ging uit de boot naar Jezus toe over het water. Totdat hij eigenlijk ontdekt wat hij doet. Tot hij ontdekt dat het niet mogelijk is volgens de natuurwetten. Dat hij eraan denkt hoe diep dat meer wel is. Dat hij denkt aan die schuimkoppen op de golven. En dat hij ziet die boot achter hem ligt en hij staat er middenop. En nu, zelfs nu Jezus er is, en dat geldt voor ons ook. Als Jezus gekomen is om ons te verhoren. Om bij ons te zijn in onze strijd. Dan wordt hij bang. Dan komt die geloof tekort. Dan schreef hij het uit. Heer, red me. En plotseling, nou het is niet waar hoor, hij kon het geloof niet meer opbrengen, maar dat gaat geleidelijk. Dat gaat bij ons ook geleidelijk, als we voor iets het geloof niet meer kunnen opbrengen. Soms kunnen anderen je ook heerlijk bemoedigen, door je te vertellen dat de dingen waar je voor bidt, dat die niet gebeuren gaan. Dat ze misschien gebeuren zullen, ja, maar dan in een andere wereld. In het koninkrijk, als je hier vandaan bent. Wel, dat is de manier niet. Jezus vraagt ons om door te gaan. Om vast te houden. Om te vertrouwen op Jezus. En dat is een stuk moeilijker. Vertrouwen op, vertrouwen in Jezus. Kunt u dat ook? Vertrouwen op hem. Ook als het moeilijk, ook als het voor ons onlogisch is. Lukt het dan soms niet meer, dat is Het is zo mooi, zo bemoedigend wat hier volgt. Meteen strekt Jezus zijn hand uit. Hij grijpt Petrus vast en hij zegt, klein vergelovige, waarom heb je getwijfeld? Jezus kwam hem tegemoet. Hij stak hem de hand toe. Hij greep hem. Klein gelovige. Dat woord staat terecht. Klein gelovige. Het komt uit het Grieks. Het bestaat uit twee woorden. En daarom staat ook in originele vertalingen. Weet u, geloof is vertrouwen. Maar het woord klein gelovige, dat komt een heel aantal keren voor. Het komt uit twee woorden. Het komt uit weinig, oligo, en potis, geloof. Dus weinig geloof. Je moet je toevertrouwen. In Petrus komt het woord ook voor. In Matthäus, sorry, ik heb er vier gevonden. En in Lucas wordt het ook genoemd. In vers 30, 8 vers 26, 14 vers 31. En in Lucas 12 vers 28. Vertrouwen op Jezus. Wij hoeven het niet meer zelf te doen. Wij hoeven niet alleen niet meer zelf te doen, maar Jezus steekt onze hand uit toe. Jezus pakt onze hand. Jezus brengt ons naar die boot en hij is al zo dichtbij. Jezus helpt ons in de boot te stappen. Jezus gaat er ook in en hij spreekt zelfs geen woord. Maar op het ogenblik dat hij bij zijn leerling is, dan stopt de storm. Dan is het rustig en ze zijn eigenlijk al heel dicht bij het land. Ze kunnen naar het land toe. Alles komt in orde, op zijn tijd, op zijn manier. En dat geldt ook voor ons. Alles komt voor onze orde. Op Gods tijd, op Jezus' tijd en op zijn manier. Hij zal onze gebeden verhoren. Ja, en dan komen die laatste versen. Ik heb ze niet gelezen, want ze hebben er eigenlijk met de hele geschiedenis weinig te maken. Weet u, de wind ging liggen, de mensen kwamen. En de mensen kwamen toen ze op het strand kwamen. Ze hadden hun gevolgd over de kust. Kennelijk ging het daar wel. En ze kwamen naar Jezus toe en er was een massa om hem heen. En hij nam geen rust. Hij ging, noem het maar, aan het werk. En allen die hem aanraakten, staat er, allen van die mensen, er waren zieken bij, er waren mensen bij die andere dingen hadden, allen werden genezen. Allen werden genezen. Allen, ook de kleingelovigen, allen, ook als wij er geweest zijn, we zouden genezen zijn. En het gebeurde op zijn tijd, toen hij van het schip af was en op de kant. Nou, dan moet ik denken in dit verband ook aan één andere geschiedenis, waar ik bijna wekelijks mee geconfronteerd word door de lessen waar ik mee te maken heb over de Bijbel. U kent die geschiedenis wel van die vier mannen die hun vriend brachten naar Jezus. Het huis was vol. Nou, zij moesten ook doorzetten. Ze moesten iets vinden. En wat deden ze? Ze openden het dak en lieten hem zakken. En dan komt er iets heel geks. Jezus zegt niet, hij zegt niet, je wordt genezen, of wil je genezen worden? Nee, hij zegt tegen hem, je bent behouden. Weet u, behouden betekent heel zijn, volledig zijn voor God. Behouden, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste als je bij Jezus komt. Nou, dan zijn er hier vier principes die ik opgeschreven heb. En de eerste is, loop niet voor Jezus uit, behalve als hij je opdracht geeft. Ga niet iets beginnen omdat je zo enthousiast bent. Begin niet iets omdat je vindt dat het volgens de Bijbel moet. Maar alleen als Jezus je de opdracht geeft. En doe het anders niet, want het loopt vast. Hou vol. Vertrouw op Jezus. Want opnieuw, als je dat niet doet, dan zal je vastlopen. Dan gebeurt er wat er gebeurde met Petrus toen hij uit die boot stapte. Hij liep vast, want de paaltoon vertrouwde niet meer. Zijn geloof was weg. En de derde is, wees niet bang. Jezus Christus zorgt voor je. onder alle omstandigheden, ook bij tegenwind, ook in de storm, ook als het rustig is, ook als je denkt dat je hem niet hoort. Maar hij is er. Je kunt hem vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn. En het laatste, dan denkt u misschien, wat heeft dat er nou mee te maken? Denk je aan de mensen om je heen? Jezus kwam van die boot af. Hij was misschien moe. En zijn leerlingen hadden uren en uren geroeid. En het eerste was wat Jezus deed, hij liet de mensen bij zich komen. Hij dacht aan de mensen. Hij zorgde dat ze genezen konden worden. Hij bad voor ze. Hij legde ze de handen op. Hij was er voor hen. Alleen, ja, het was heel anders dan het zijn op het schip. Weet u, alles kan zo goed lijken te gaan, zoals dat zeilen. Maar alles kan op één moment anders worden. Ik had het straks over die 27 ritjes in de ambulance. Nou, dat is nog wel meer geweest hoor. Ik had diezelfde dag van de eerste keer 2 keer een hartstilstand. En ik ben er nog. Het geeft beperkingen, dat is soms vervelend of soms heel vaak vervelend. Maar wat denkt u bijvoorbeeld dat ik het opdracht heb om niet naar het buitenland te gaan, omdat dat te gevaarlijk is? En dan vertel ik u nog niet eens over al die andere dingen, die medisch zijn en niet medisch zijn. Ben ik daarom zielig? Helemaal niet. Ben ik een patiënt? Ook niet. Ik moet zijn net als Petrus. Ik moet vertrouwen. Vertrouwen op de Heer. Ook net als Petrus. En wat Jezus zegt, wat de Bijbel zegt, dat is de waarheid. Hij komt naar ons toe. En dat is de realiteit. Dat is ook mijn realiteit. En is dat zo gemakkelijk vol te houden? Niet. Net als Jezus over de golven. Ik ben het ook wel eens kwijt. Dan zie ik die golven. Dan zie ik de opmerkingen van mensen op me afkomen. Dan zie ik dat ze me wijzen op de beperkingen die ik ook wel ken. Maar dan is Jezus dichtbij. Hij is daar. Dan bepaalt de Heilige Geest me bij Gods woord. Dan doet hij voor mij wat hij ook deed voor Petrus. En ik ben niet uniek. Dat wil hij ook voor u doen. Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 2. Ten tijde van het welbehagen van Jezus, heb ik u verhoord. Ten dagen van het heil ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de dag van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil. Dat is de belofte die we gekregen hebben. Amen. Laten we bidden. Dank u Heer dat u doet wat u beloofd hebt. Dat u bij ons komt. Dat u komt op uw tijd. Dat u zorgt voor uw kinderen. Ook al zien we het soms niet. Ook al willen we het zelf doen. Maar zelfs in de storm. Zelfs in die tegenwind. Zelfs als we denken zelf te moeten doen. Zelfs doordat we moeten roeien. U bent er. Heer, en u zorgt voor ons. U geeft van uzelf. Iedere dag, ieder ogenblik van ons leven. Bidt u, Heer, dat u ons daarin helpt. Vast te houden dat vertrouwen aan u. Heer, dat we vertrouwen ook voor degene waarvoor we bidden. Dat we daarmee doorgaan. Al is het jaren. Al is het heel veel jaren. Heer, u bent er. En u zult ons verhoren. U bent er. En u zult in de strijd die we hebben ook bij ons zijn. En u zult uw verhoring geven, op welke manier dan ook. Heer, u bent machtig. Halleluja. Amen. Zullen we opstaan om de zegen van de Heer te ontvangen? Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Zo mogen de Heer u zijn gunst toewenden en u vrede geven. Amen.